Goed, ik begin maar even bij de schriftelijke vragen. Vroeger werd ik nog wel eens angstig voor bijvoorbeeld het kijken naar Derek Ovilgi, maar dat bleek maar onzin, mede omdat hij ook maar trucjes gebruikt om paranormaal te doen lijken. Is de mens dan ook gewoon heel gevoelig voor angst? En is occultisme dan een vorm van bijgeloof omdat het ervan afhangt of je erin gelooft? Alles wat op tv vertoond wordt, aan shows, en dat geldt ook bij Char, daar zit een heleboel manipulatie in. Het moet kijkcijfers opleveren. Dus er zit van alles en nog wat aan trucjes bij. Alleen het is de vraag of dat het allemaal is. Het zijn wel mensen die hiermee bezig zijn, die het kennen en die het op deze manier propageren. Mijn ervaring is dat mensen, bijvoorbeeld 10 mensen ernaar kijken, dat 9 nergens last van hebben, maar dat er 1 persoon heel erg daarna beïnvloed wordt. Ik zeg het misschien een beetje scherp, maar het maakt Satan niet uit of het trucjes zijn of dat het echt is, als mensen maar deze wereld ingezogen worden van het paranormale. En natuurlijk is het een erger dan het ander, maar de een is er ook veel gevoeliger voor. Ik kan er ook niet zeggen van, altijd als je dit doet gebeurt er dat, helemaal niet. Maar wat ik wel merk is dat door allemaal zulke soort uitzendingen, zeker naar de jongeren toe, er een heel klimaat komt waarbij het heel gewoon is om allemaal aan die paranormale dingen te denken. Ik zei net in de pauze ook tegen iemand, ik vertelde dus zo'n meisje op een reformatorische school, dat met elfjes en feeën spreekt. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, want dat was voor mij altijd maar fantasie. Maar veel jongeren overschrijden een grens door er zelf in te gaan geloven. Nou, de een zal er meer last van hebben dan de ander, maar ik denk dus niet dat het helemaal afhangt van de mate waarin we er zelf in geloven, maar ook of we ons openstellen. Ja, dat kan met bepaalde spelen zijn, dat kan met bepaalde films zijn, dat kan van alles zijn. En we moeten heel goed beseffen dat als wij op die terreinen bezig zijn, we vatbaar worden voor bepaalde invloeden.
Stel, iemand heeft die angst, op dit moment nu nog, dat kan. Wat kan zo iemand zelf doen om van die angst af te komen, even vanuit van dat hij niet heel erg belast is?
Vroeger werd ik nog wel eens angstig. Maar goed, laten we even aannemen dat het gebleven is. Nou, dan zou ik toch onderscheid willen maken tussen vergeving en bevrijding. Wij horen natuurlijk ook in de kerk veel over vergeving. En dat is uitermate belangrijk. Want wij kunnen schuld hebben en dan is het volbrachte werk van de Heer Jezus heel belangrijk voor de vergeving. Maar wat in onze kerken veel minder naar voren komt, is de bevrijdende kracht van het bloed van Christus. En dan zou ik dus willen zeggen, breek met verkeerde gewoonten, doe verkeerde dingen weg. Maar dan mag je dus ook beroepen op de macht van Christus, dat hij de macht van de boze verwijdert. Dus je hebt als het ware een deur opengezet. Laten we even zeggen je levenshuis. En misschien heb je maar een klein raampje opengezet of een klein deurtje, maar er is wat binnengekomen. En dat moet weer weg. En Satan zal zeggen, ja, maar toen en toen en toen heb ik recht gekregen om binnen te komen. Nou, die deur of dat raam moet dus weer dicht. En dat bedoel ik met een beroep op de macht van Christus. Of hij je wil bevrijden van die boze machten. En als het gaat om, anders ga ik even een zijspoortje, maar dat heeft alles hiermee te maken. Ik had een keer een avond in een griffmidden gemeente. En daar kwam een mevrouw naar mij toe en ze zei, ik ben betrokken bij het werk bij, ik waarschuw tegen paranormale beurzen. Dan staan we daar buiten en dan bidden we, we zingen en we delen foldertjes uit. Maar ze zei, dat had echt effect. Op een gegeven moment kwam een man naar buiten stormen en zei, denk erom, stop met dat gedoe. Want je verstoort mijn activiteiten. Nou, de mensen schrokken toen. En toen trok hij een cirkel op de grond en hij reinigde die spiritueel. En hij zei, denk erom dat jullie geen voetstap hier zetten. Want op het moment dat jullie een voetstap zetten op dit gebied, dan zal je een ongeluk overkomen. En laat dit je waarschuwing zijn. En dat je je nu terugtrekt en je niet meer met mijn zaken bemoeit. Nou, de mevrouw die het mij vertelde, die bibberde over alle leden. Van help, ik heb nog nooit in de kerk gehoord wat je dan doen moet. Was een andere mevrouw. En die stapte naar voren en zei, meneer, u dient de geesten. Maar wij horen bij koning Jezus. En zijn macht is zo groot. Wij zijn volstrekt veilig tegen al uw aanvallen. En om aan te geven dat wij in de macht en de autoriteit van Jezus staan, zal ik nu door die cirkel lopen en u zult zien, mij zal niets overkomen. En zij liep daar doorheen. Er gebeurde niks. Nou, en toen ging die man onverrichte zaken naar binnen. Dus waar we steeds meer mee te maken krijgen, zijn de machten en de krachten. En dat aspect geldt dus zowel voor de persoonlijke bevrijding als voor de bescherming naar anderen toe. Dan de vraag, in de Bijbel zie je dat Jezus spreekt en de demon verdwijnt. Hoe kan het dan dat tegenwoordig lijkt of er soms een heel lang traject is? Ja, er zijn een paar punten. We weten van de Heer Jezus, er wordt gezegd, hij weet of hij wist wat in de mens was. Dus hij doorgrondt tot in het diepst. En wij kunnen dat niet. Dus wij moeten soms zoeken en tasten. Ik zal ook erkennen, ik heb bijvoorbeeld een keer gebeden voor bevrijding van een mevrouw die verschillende verkeerde dingen had beleden. Maar nou ja, dat werkte allemaal niet zo geweldig goed. Later bleek dat er nog veel meer aan de hand was wat ze niet beleden had. Dat was voor mij natuurlijk weer een les om door te vragen. En dan kom ik bij het derde. Wij zijn in onze traditie zoveel kennis op dit gebied kwijtgeraakt. We moeten weer een heleboel gaan ontdekken. En laten we dan maar erkennen dat wij heel weinig weten en dat we ook anderen nodig hebben, vaak team, anderen die bidden. Dus waarom? Wij hebben niet hetzelfde geestelijke inzicht en we zijn in de loop van de geschiedenis veel kwijtgeraakt. Als je vroeger occult belast bent geweest en daar nu van genezen bent, kunnen je kinderen daar dan nog gevolgen van hebben? Het is een lastig onderwerp, maar ik heb dat zelf in de gemeente meegemaakt, dat kinderen of een kind de gevolgen droeg van de occulte praktijken van de grootouders. Als daar aanwijzingen voor zijn, dan kan er ook gebeden worden voor bevrijding. Dus het hoeft helemaal niet. Het kan zijn dat als je daar zelf van bevrijd bent, dat ook een volgende generatie nergens last van heeft. Maar als er verschijnselen zijn, wees er dan gewoon alert op. En bid daar zelf voor. Of vraag ook eventueel een paar anderen om daarin mee te doen. Dus het hoeft absoluut niet, maar het kan wel. Ja, zeker. Nee, en in de Bijbel is er steeds een samenhang tussen de generaties. Je merkt ook van bepaalde volken die niet in de gemeente mochten komen, Deuteronomium 23, tot in het tiende geslacht. Of allerlei zegeningen die over stammen worden uitgesproken, allemaal met hun nageslacht. Maar wij denken zo individualistisch. Dus ik weet van voorbeelden van kinderen die de dupe zijn van hun ouders of grootouders. Maar als dat beleden wordt en gebeden voor bevrijding, dan gebeurt dat meestal vrij snel, omdat die kinderen zelf geen dader zijn. De vriendin van een collega van mij ziet en hoort van alles. Zijn twee kleine dochtertjes horen en zien inmiddels ook allerlei dingen die niet echt zijn. Kan ik iets doen naast bidden, ook al zijn ze niet gelovig? Is er in uw boeken iets te vinden? Het punt is, we zullen steeds meer mensen tegenkomen die met geesten communiceren. En iets wat er niet is, ik neem aan, ik ken allerlei voorbeelden van mensen, ook kinderen die dus met geesten in de hoeken van de kamer praten en zo. Over het algemeen is het inderdaad het gebed voor mensen. Als ze ervan genieten en het mooi vinden, dan kun je heel weinig doen. Maar bij geesten, ook geleide geesten, is het heel vaak dat na een paar jaar de problemen steeds groter worden. Dus de geesten die zijn eerst heel vriendelijk en aardig, maar na verloop van tijd gaan ze steeds meer eisen. En dat is het moment dat we klaar moeten staan. Want dan vragen mensen om hulp. Ik kreeg ook een keer een mailtje. Dat was even kort en krachtig. Hoi, klopt het dat u pastoor bent? En wilt u mij bevrijden van geesten? Met vriendelijke groeten, die en die. Nou, ik heb eerst maar eens teruggemaild. Wie ben je? Wat is er aan de hand? Het was een meisje uit Utrecht. Hindoe achtergrond. Maar ze had zo'n last van die geesten. En zocht ze hulp bij een christen om te bevrijden. Weer gemaild. Ze zei, nou, en u mag rustig de naam van Jezus gebruiken hoor, dat is geen probleem. En ja, toen heb ik gedacht, kijk, zij zit in een probleem. En ik wil heel graag helpen. Maar de Heer Jezus zegt dat als het huis met bezemen gekeerd wordt en leeg blijft, dat die demon weer terugkomt en met 7 anderen. En dan is het erger dan in het begin. Dus ik heb voor haar uitgezocht en in Rotterdam zit een christelijke gemeente met nogal wat mensen met een hindoe achtergrond. En er was ook een predikant die daar heel veel ervaring mee had. Dus ik heb daarnaar verwezen, omdat dan ook een hele opvang nodig is. Verder heb ik een collega die in India gewerkt heeft. En in India is het heel gebruikelijk dat mensen met een hindoeïstische of boeddhistische achtergrond om hulp vragen. Dan klopt men zondags aan bij de kerkdienst. Van, willen jullie mij bevrijden? Nou, er zijn een paar mensen die opstaan, een kamertje apart. Dan zijn er 2 vragen. De eerste is, vind je het goed dat we doen in de naam van Jezus Christus, de redder en zaligmaker die in de Bijbel beschreven staat? Dat er geen enkel misverstand is in wiens naam het gebeurt. Ja, dat is goed. En de tweede plaats, als je bevrijd wordt, ben je dan bereid om je te stellen onder de koningsheerschappij van deze Heer Jezus? Want dan ben je bevrijd van die machten, maar die kunnen weer terugkomen. Dus alleen als je onder de macht van Jezus stelt, dat hij de koning is van jouw leven, dan willen we voor je bidden. Dat aanvaarden ze. Dan vindt de bevrijding plaats. En dat geeft zo'n verwondering dat ze dan die weken daarna met hun gezin en hun familie daar naar de kerk komen. Ze snappen het evangelie echt niet. Dat duurt meestal 1,5 tot 2 maanden voordat ze iets doorhebben van het evangelie. Maar ze zijn veilig onder de koningsheerschappij. Dat betekent dus dat in dit geval, zo'n collega, je kunt dus niet zomaar geesten bevelen uit te gaan. Want het gaat erom dat iemand zelf een bepaalde bereidheid moet hebben. Om christen te zijn of op zijn minst de koningsheerschappij van de Heer Jezus te aanvaarden. Wat ik wel aanraad is, niet weglopen, maar heb gesprekken, vraag hoe iemand is. Mensen zijn spreken met die geesten en ik denk juist als christenen hebben we een geweldig antwoord, een geweldige mogelijkheid. Dus wees erbij op het moment dat er nood is. Maar dring niet op en handel ook niet te vlug. Dus het is niet zo van, oh je wilt dat. Ik ben een deel van mijn tijd ook ziekenhuispredikant geweest. En dan loop je langs bedden en zeggen, oh mijn dominee, wilt u ook even bidden voor mijn genezing? Nee. Denk ik, waarom? Dat je straks als gezonde des te meer kunt gaan zondigen? Het is niet los verkrijgbaar. Dus als wij iets aan God vragen, dan staat het in een kader. Dan de laatste vraag. In de gemeente waar ik ben, daar is een stuk geestelijke duisternis en hoe moet ik dat aan de orde stellen? Wel, het begint, geen enkele gemeente is volmaakt, maar in het boek Handelingen wordt gesproken over de mensen van Berea, die onderzoeken of het zo is. En dat de schrift elke keer centraal staat. Nou, als je het gevoel hebt dat menselijke leringen, menselijke opvattingen, menselijke machtspolitiek centraal staat, dan is er geestelijk dus iets mis in de gemeente. En dan kun je er jezelf in vergissen, maar bespreek dat met anderen. Maar bid dan, bid om heel veel wijsheid hoe hiermee om te gaan. Bid natuurlijk om een geestelijke vernieuwing en verandering. Maar ja, probeer ook eens te spreken met de verantwoordelijke mensen. Of er enige bereidheid is om te luisteren naar de schrift. Of dat bepaalde tradities of kerkstichters uit een ver verleden de norm uitmaken. Ik weet dat het een heel moeilijk punt is, maar het begint bij: wat is er aan de hand? Zien we het goed? En het gebed van Psalm 139, is er een schadelijke weg bij mij, bij ons, leidt ons op de eeuwige weg. Dat de Heere zal leiden en de ogen zal openen voor wat er werkelijk gaande is. Soms kan dat door moeilijke tijden heen gaan en andere keren wil God ineens weer toch een reformatie en een geestelijke opwekking schenken. Goed, dit waren de vragen die ik vooraf kreeg. Ik besef dat het allemaal te beknopt beantwoord is, maar kiezen jullie maar een onderwerp waar je verder op in wil gaan.
Ik heb een vraag. Ik werk bij iemand en hij, met occulte zaken is hij bezig geweest. En dan vraag ik me af, als ik daar kom, ben ik dan beschermd?
Dus als je ergens anders komt. Kijk, ik heb verschillende dingen genoemd. Hè, van in het ziekenhuis kan dit en je buurman kan dat. Wij weten niet alles wat er aan de hand is. Maar wat is het dan belangrijk voor ons, onze kinderen, om altijd weer te bidden om de geestelijke bescherming. Dus het gaat er niet om dat je elke vurige pijl uit de verte al ziet aankomen. Nee, er wordt een heleboel op ons afgevuurd wat wij niet weten. Maar bid om bescherming. Op het moment dat je beseft dat je in een oorlogssituatie leeft, dan ben je alert. Maar veel christenen denken vrede, vrede en geen gevaar. Ook deze Angela Louve, die was dus volop bezig met vervloekingen uit te spreken over christenen en negatief te beïnvloeden en te bidden voor ruzies in kerkenraden, echtscheidingen bij voorgangers. En ze zeiden, die christenen waren zo slap, die hebben toch niks in de gaten. Ja, dus wat we weten, daar kunnen we voor bidden. En als je dus zegt van ik ga bij iemand op bezoek en ik weet dat hij met verkeerde dingen bezig is, dan zou ik zeggen, lees dan thuis bijvoorbeeld Efeze 6 over die geestelijke wapenrusting. Breng het in het gebed. Vraag om bescherming en vraag ook om de woorden die je moet spreken in die situatie. We hoeven niet bang te zijn, maar we moeten ook niet doen alsof er niks aan de hand is.
Die therapeutic touch waar we het net over gehad.
Ja.
Over dat aanraken dat er iets pijn weggaat of zo. Zoiets. Die sprak dus iemand over en die kon dat ook. En jij zei, het is gewoon een natuurlijke gaaf. Dat had mijn moeder ook en mijn vriend ook. Het zit gewoon in je, het zit niet in je. Je kunt het natuurlijk ook een beetje stimuleren, maar het zit gewoon in je genen. Maar ja, ze wisten niet precies, maar goed. Ik heb ook wel eens een mening over gehoord dat het ook gewoon een gave van God kan zijn. En dat God dat soort gaven aan mensen geeft om zijn koninkrijk verder uit te breiden door wonderen te doen en dat soort dingen.
Ja.
Hoe denkt u dat?
Ja, als mensen kunnen genezen, elkaar kunnen genezen. Ik zou de duivel op een bepaalde manier willen noemen de naaper van God. Dus wat in de Bijbel staat aan geestelijke gaven voor de profeten, voor de apostelen en voor de gemeente daarna, wordt door Satan nageaapt. Petrus en Johannes bij de poort van de tempel, die zien die verlamden, die kreupelen en dan zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, sta op en wandel. Dus ik ben ervan overtuigd dat God die gaven kan geven aan mensen. De gaven van genezing. Satan kan het ook. Of is het nou een natuurlijke gave? Hangt er vanaf. Op een gegeven moment ging ik op catechisatie dit steeds meer aan de orde stellen. Omdat ik de indruk had dat de jongeren die weten daar van alles en nog wat van. Toen was er een meisje van een jaar of 15, 16 dat er hand op stak. En zei, dominee, maar ik kan ook mensen genezen. Toen was het gelijk stil natuurlijk. Hoe doe je dat? Zei ze, dan concentreer ik me heel erg op mijn handen. En die worden dan opgeladen. En als ik iemand aanraak, die raakt dan van zijn hoofdpijn af of van zijn rugpijn. En ze zei, ik wil verpleegster worden. Dus dat is geweldig dat ik nog een beetje meer kan dan gemiddeld. was heel trouw kerkelijk mee levend gezien. En zij was er diep van overtuigd, God heeft mij deze gave gegeven. Maar terwijl zij zo spreekt, concentreert zij zich op de handen, raakt een meisje naast haar aan, of bijna aan. En ik weet niet precies wat er gebeurt, maar ineens dat meisje ernaast van, auw, en die springt overeind. Kortom, dan gebeuren er allemaal dingen die niet in je categorisatieboekje staan. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Dus ik heb aan dit meisje gevraagd of zij daarna even bleef. Ik kende haar niet goed, heel erg goed, want het gezin woonde nog maar een jaar in onze gemeente. En toen, ik begin dan expres positief. Van, joh, nou, mooi dat je dat gezegd hebt en toch heel bijzonder dat je deze dingen kunt. Ik zeg, heb jij nog meer van die bijzondere dingen? Ja, zei ze, want als ik een brief opraap van de deurmat, die door de post bezorgd is, dan weet ik wat daarin staat. En haar vader had heel wat keren gesolliciteerd. Ook afwijzingen en ook wel eens een keer benoemd. En nou goed. En zei, ik heb het maar niet tegen mijn vader verteld, of vind ik het helemaal niet leuk, maar ik wist altijd al wat er in die brieven stond. Toch, wacht even, dit klinkt toch wel een beetje paranormaal. En ik zie op, maar ben jij de enige in het gezin? Zijn er meer? Ze zei, nee, ik ben de enige. Hoe ben je er nou achter gekomen? Nou, op die middelbare school daar, hè, de vorige woonplaats waar ik zat, daar was een meisje en die wist er heel veel van. En ook haar moeder. En toen ben ik me ook in gaan verdiepen. Ja, en ja, blijkbaar heb ik deze gave ook van God gekregen. Toen heb ik wat meer doorgevraagd. En het bleek dat die moeder met behoorlijk occulte zaken bezig was. En toen heb ik wel gezegd tegen het meisje van, joh, weet jij zeker dat deze gave van God is? Of heb jij dat in een context van bezig zijn met occulte dingen ontdekt? Nou, ze schrok daar natuurlijk enorm van. Maar ze wilde er wel meer over lezen. En ik heb ook voorgesteld dat zij het ook aan de Heere God zelf zou voorleggen. In gebed om wijsheid wat het is. Maar ik even een sprong naar een situatie. Mijn psycholoog, zij schrijft nu niet veel meer, maar een jaar of 10 wel behoorlijk veel artikelen. Ineke van Dok Mak. Zij had een occulte achtergrond, is later christen geworden. Maar bijvoorbeeld in haar psychologenpraktijk, als mensen binnenkwamen, dan ineens had ze een beeld, een visioen, en dan wist ze precies wat die persoon mankeerde. En toen vroeg zij zich af, is dat nou van God? Of is dat nou van de tegenpartij? Is dat nog van mijn verleden? Toen heeft zij het eerlijk in het gebed voor de Heer neergelegd. Van als het van u is, laat het dan zijn tot opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van uw naam. Maar als het niet zo is, wilt u het dan van me wegnemen? Nou, en zij vertelde mij dat de Heer het toen weggenomen heeft. He, dus ik kan niet altijd zeggen waar komt het vandaan. Er zijn bijzondere natuurkrachten die mensen kunnen hebben, maar we moeten ook altijd onderzoeken het andere. En als wij het niet weten, laten we het dan in het gebed voor de Heere neerleggen. En dan zal er een stuk duidelijkheid over ontstaan.
Maar is het vanaf niet zo als je denkt dat het van God is, dat het terug te vinden is in zijn woord?
Zeggen, als iets van de Heere is, dat het terug te vinden is in zijn woord. Ja, maar bijvoorbeeld, als mensen zich dan beroepen op 1 Korinthe 12. Hè, de gave van gezondmaking. Dan staat dat er wel vermeld. Maar daarom noem ik dat Satan de naaper is. Dus hij geeft soortgelijke gaven. En in de pauze had ik er ook een gesprek over. Ook genezingen. Dus Satan wil best allerlei genezingen geven. Alleen heel vaak heeft dat dan psychische en geestelijke negatieve gevolgen. Terwijl als de Heere het geeft, dan stelt dat juist in de ruimte. Laat ik even het beeld van een boom gebruiken. Je hebt de wortels, je hebt de stam en je hebt de kroon en de vruchten. Als we nou iets moeten beoordelen, dan wil ik eerst weten, wat zit er in de wortels? Waar komt het vandaan? Het verschijnsel zelf, de ene stam of de andere stam, nou, dat kun je misschien helemaal niet beoordelen. En dan wil ik kijken wat de vruchten zijn. Dus daaraan kun je soms het onderscheid merken.
Hoe zit het dan met de waarzegster van Endor? Die gaat daar naartoe.
Ja.
En dan roept die Samuel op. Is het nou de echte Samuel? Of is het nou Satan in de vermomming van Samuel?
Ja, dus de vraag wordt gesteld naar 1 Samuel 28. Hè, de waarzegster of heks, de Endor. Spiritiste is het eigenlijk, hè, want ze roept de spirit, de geest op van Samuel. Over het algemeen. En dan, kijk, er zijn dus heel veel mensen, zeker ook, wat ik ook zei, rond 1 november. Maar die de geest van een overledene oproepen. Naar mijn overtuiging is dat niet de geest van de overledene, maar is het een demonische macht die zich voordoet als de overledene. He, kan dezelfde kleding aan hebben, kan dezelfde uiterlijk hebben, kan de stem nabootsen en weet allerlei bijzonderheden van het leven van de gestorvene. Het lijkt mij aannemelijk dat dit ook het geval is in 1 Samuel 28. Want, kijk, als Samuel bij God in de hemel is, dan is het niet zo'n spiritiste die hem daar even vandaan kan halen. Ik weet dat er ook uitleggers zijn die zeggen, nou, in dit hele speciale geval kan God wel eens het toch toegestaan hebben. Vandaar dat die mevrouw zo ontzettend schrikt. Dus nou, of het in het ene geval dus wel of niet Samuel was, normaal gesproken zijn het alleen maar de geesten die opgeroepen worden. En wat mij ook opvalt, dus bij allerlei programma's en boeken, spreken met overledenen, ze hebben het bijna altijd goed. Het is altijd geruststellend, altijd sussend, terwijl de Bijbel daar toch heel eerlijk over is, dat wie buiten Christus is, verloren is. Maar dat zeggen die geesten nooit. Dus ik denk dat het dan eerder een demonische leugengeest is om mensen maar gerust te stellen, dan dat het echt de overledene is.
Ja, ik heb niet zozeer een vraag als een paar opmerkingen. Ik was ontzettend blij vanavond dat er begonnen is met het lezen van de gewone Statenvertaling. Niet omdat ik de herziene afkeur, er zitten ook hele goede dingen in, maar het gaat mij om de tekst van de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het gaat om het woord mogen. Geef hem de gelegenheid om je te laten verslinden door Satan. En hoe geef je hem de gelegenheid? U noemde op een gegeven moment Satan recht geven. Door gebrek aan kennis. Hoe belangrijk het is om kennis te hebben van de schrift. Die wapenrusting aan te trekken. We spreken binnen de kerk al jaren over de jeugd. Het probleem onder de jeugd. Maar ik geloof niet dat de jeugd van tegenwoordig het probleem is. Die zijn begeerig om het woord te leren kennen, om God te leren kennen. Ze zoeken ernaar. Maar ik geloof meer dat het 1 of 2 geslachten eerlijk misgegaan is. Daar is de kennis van de schrift verloren gegaan. Ik heb in mijn ouderlingentijd ontzettend veel meegemaakt dat men verschrikkelijk weinig schriftkennis had. Weinig de wapenrusting gebruikt heeft. En ik denk, u noemde die vrouw die door die cirkel heen liep, omdat zij wist dat zij in Christus veilig was. Ik denk, als wij zo in het leven staan, door God geleid, kennis van de schrift, weten wie Christus is, Christus in ons is, dan zijn we ook veilig. Dan kunnen die mensen in oude wateren om die heks heen gaan staan en hun verhinderen. Want Gods macht is veel groter. Ik denk dat daar de bottleneck ligt, dat we schriftkennis moeten hebben. Die wapenrusting moeten gebruiken om veilig te zijn.
Ja, nou, ik ben het van harte met u eens. Hè. De schriftkennis. Maar ik zou het ook nog iets willen uitbreiden. Er zijn natuurlijk allerlei terreinen van het leven waar wijsheid nodig is, levenswijsheid. En dan zeg ik ook in de vroege kerk is heel veel wijsheid op dit gebied te vinden. En wij hebben het bepaalde eeuwen niet of nauwelijks nodig gehad, of dat was minder nodig, maar het kan dus zijn En dat heeft Calvijn ook gezegd. Hij zag dus ook dat de kerk bepaalde geestelijke gaven kwijt was geraakt. Maar hij zegt, als de nood der tijden daar is, dan kan het de Heere behagen om bepaalde gaven terug te geven. En zo zie ik dus ook, van wij moeten zien wat er geestelijk gaande is. En die nood moet ons op het hart gebonden worden. Om te vragen of de Heere daarin wil voorzien en wil werken. En dan kan het inderdaad gebeuren dat een generatie overgeslagen wordt. Ik preekte een keer in de gemeente en een ouderling vroeg... Zag u van jongeren en ouderen? Ik zei, ja, ik zag van alles wat. Hij zei, nee, als u goed keek, dan zag u allerlei ouderen. En mijn generatie is massaal afgehaakt. En er zitten veel jonge gezinnen. Hij zei, dat is het wonder dat God hier aan het doen is. Hij zei, maar mijn generatie is weg. Ja, dat is aangrijpend, maar God doet het op zijn manier. Maar des te meer, laten we bidden om de doorwerking van zijn geest en ook de geestelijke toerusting. Want alleen maar met dogmatische discussies redden wij het niet. Het gaat om het levende brieven van Christus zijn. Een licht zijn in deze duistere wereld. En mogen wij dan, de midden die dus echt in die duisternis zitten, mogen we die de weg wijzen naar het licht. Dus ik zal even de vraag herhalen, vooral in het evangelisatiewerk. Situaties waarbij je zegt, nou, dat is echt heel duidelijk occulte belasting. En hoe stel ik me dan op, wat mag ik zelf en wat doen anderen? Mijn eerste advies is, probeer de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf te leggen. Want je kunt wel zeggen, wat mag ik? Maar hoe zoekend is iemand, wil iemand bevrijd worden, ja of nee? He, als iemand agressief wordt en zo, dan kun je voor jezelf bidden dat de macht van die demonen ingeperkt wordt. He, dat er een soort binding ontstaat waardoor ze machteloos worden. Maar bevrijding is over het algemeen de toestemming van de betrokkenen nodig. Omdat opnieuw, als dat huis leeg is, dan komt het daarna weer des te erger terug. Dus ik zou wel willen adviseren... Ja, om te vragen van, nou, wil je er vanaf? En wat dan? Nou, dan zijn er bepaalde gebeden, bepaalde boekjes zijn er wel waarin gebeden staan die men zelf kan bidden. Bijbelgedeelten die men kan bidden voor bescherming. En wellicht dat men dan zegt, ja, het helpt niet genoeg. Nou, dan kun je weer erbij doen. Zorg dat het niet een 1-op-1 afhankelijkheid wordt. Zeker als het een vrouw is en je komt er als man... Dan zou ik altijd aanraden, zorg dat er nog een vrouw extra bij is. Je krijgt allemaal, allemaal neveneffecten. En zorg ook voor een traject dat mensen gaan. Dus je mag rustig wijzen op die bevrijding. Je mag ook bijbelgedeelten noemen waarin dat staat. Maar ook dat mensen een weg moeten gaan. Want ik ken ook situaties dat mensen zeggen, nou, ik heb een probleem en jij bent hulpverlener, dus wil jij bidden dat ik bevrijd word? En voor de rest zijn ze geestelijk zo lui als wat. Bidden niet, Bijbel lezen niet, gaan niet naar de kerk. En jij hebt niet genoeg gebeden. Nee, dus je moet de verantwoordelijkheid eerst bij hunzelf leggen. En dan zorgen voor een traject. En ik hoop dat in de gemeente... Kijk, er is vreselijk veel aan de hand in gemeenten, op allerlei gebieden. Niet overal hoef je dan verstand van te hebben, maar dan hoop je dat er een paar mensen zijn met wie je wat delen kunt. Zie je dat nou ook zo? Dat je voor elkaar kunt bidden, dat je ook een stukje voorlichting kunt geven naar anderen. Dus dat je het niet helemaal alleen draagt. Want dat ontspoort ook nog wel eens. Het zijn dan twee vragen. Hè? Dus het eerste van, je zit dus in een instelling met een team dat voor een heel groot deel niet gelovig is. Dus ook die hele geestelijke wereld niet ziet. Wat mij opvalt in contacten met psychiaters en ook met mensen met GGZ-inrichtingen. Ook neutralen die steeds zeggen, nou ja, de godsdienst is toch wel een factor waar we steeds meer rekening mee moeten houden. Als iemand een Afrikaanse achtergrond heeft, en je bedoelt dat niet in christelijke zin... Ja, maar goed. Oh, ze is wel christen. Nou, kijk dan. Kijk, er zijn natuurlijk ook allerlei niet-christelijke mensen uit Afrika en Indonesië, de Molukken en zo. Indiërs, die zijn ook volop met deze dingen allemaal bezig. Maar als iemand christen is en zegt hier echt een probleem, dan zou mijn voorstel zijn. Dat je op zijn minst een keer zegt van ja goed, in ons team is die deskundigheid niet aanwezig, maar zoek je contact met iemand van een kerk die daar meer van weet. Dus op dat moment, ik neem aan dat je dus als verpleegkundige of iets dergelijks was, ook de overheid vraagt natuurlijk dat we ons behoorlijk houden aan de regels. Ik ga even naar Stichting De Hoop, ook Leger de Zeils, maar zeker Stichting Hoop in Dordrecht, die doet veel op dit gebied. Maar die verbiedt het ook op de afdelingen. Ze gaan nou niet bidden met mensen voor bevrijding, want je weet niet wat de effecten zijn. Maar meld dat centraal aan en dan is er een zorgvuldig traject waarin dingen uitgezocht worden. En in samenwerking met kerken wordt dan gebeden voor bevrijding. Dus ik denk dat je gewoon, als je iemand zo tegenkomt, je wel een beetje bij je vak moet blijven in die organisatie. Maar je kunt wel zeggen tegen die mevrouw van, nou ja, goed, als u daar erg mee zit, zal ik proberen iets van pastorale zorg te regelen, waardoor er meer mogelijk is.
Ik stel dat deze mevrouw in een situatie tegen zou komen, en dus niet aan alle regels die ze in de pastoraal zitten, zou je dan wel aangeven dat ik met die mevrouw
gebied of niet? Als je haar privé tegenkomt, nou kijk, goed, ja. Nou ja, kijk, in de verpleegkunde, dan is het toch altijd van leer die patiënt zichzelf te helpen, in plaats van een afhankelijkheidsrelatie. Dus ik zou heel erg willen bevorderen dat je dan aanwijzingen geeft dat iemand zelf die verantwoordelijkheid op zich neemt. En ook zelf dingen beleidt die vroeger niet goed gegaan zijn, zelf afstand neemt van. Want kijk, je kunt wel bidden voor iemand, maar dan heeft zij misschien thuis nog allerlei toverformules en weet ik het wat allemaal liggen. Zij zal zelf consequenties moeten trekken. En als ze hulp nodig heeft, nou alleen, ja, ik heb net ook tegen jou gezegd, wij zijn natuurlijk een heleboel kennis kwijtgeraakt. En als je dat alleen doet in een begeleidingstraject, loop je een bepaald risico. Dus schakel dan wel een paar mede-christenen in om gezamenlijk die verantwoordelijkheid te dragen. En daar ben ik ervan overtuigd, dat het niet altijd gaat om de exacte juiste protocollen, maar dat God ook ons hart aanziet en dat wat in oprechtheid voor hem gebeurt ook gezegend zal worden. Maar we hebben wel een stukje verantwoordelijkheid om zorgvuldig te handelen. Dus doe het niet te gauw één op één.
Het is tijd, ja, de laatste vraag.
Wat is uw ervaring met nieuwe tijds of in biecho kinderen?
Ja, dus kijk, ik werk op de Christelijke Hogeschool Ede. En we zitten op de tweede verdieping. En verderop in de gang zit de PABO. En daar zit een collega, Hans Bakker, die zich heel erg verdiept in deze materie. Dus zeker ook met de opleiding voor leerkrachten, voor de basisscholen, wil hij dat ze heel veel hiervan weten. Nieuwe tijdskinderen of indigo-kinderen, dat zijn kinderen met paranormale vermogens. En er is een grote stroming die af wil van al het cognitieve en het rationele en zegt, als deze kinderen contact hebben met geesten en paranormaal dingen aanvoelen, ja, dat zijn de mensen voor de toekomst. Dus het wordt in die wereld heel erg gestimuleerd. In christelijke kring weet men er bijna geen raad mee. In de algemeenheid zou ik willen verwijzen naar stichting SENSE. S-E-N-S-E. Dat heette vroeger Bible of New Age, maar dat is nu stichting SENSE, die zich volop bezighoudt met de benadering van het esoterische, ook nieuwe tijdskinderen en dergelijke vanuit christelijk standpunt. Samen met die collega Hans Bakker heb ik ook wel een keer een gesprek gehad met ouders die zich erg afvroegen of hun kind in deze categorie viel en hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus even heel globaal, in de esoterische wereld wordt het heel erg gestimuleerd, want dat zijn de mensen van de toekomst, hè, die tenminste geestelijke gaven hebben. In christelijke kring weet men er geen raad mee. Wat zijn natuurlijke dingen? Het is een heel lastig terrein, zeker bij kinderen. Maar ja, het zal steeds meer op ons bord komen te liggen, hoe we daar mee om moeten gaan.
Stichting SENSE.
Ja.
S-E-N-S.
S-E-N-S-E. Heb ik hem. Ik geloof niet dat ik hem hierbij gezet heb, hè, want ik heb er wel wat.
Nee.
Nou, in ieder geval, die houden zich er veel mee bezig. Vooral ook met begeleiding van mensen die uit die wereld komen.
Zou je met het gebed willen hangen?
Ja. Mensen, het is allemaal niet klaar. Het is een klein beetje een indruk van wat er gaande is. Wat ik vanavond heb willen doen is even iets aangeven van wat er om ons heen gaande is. Vlak om ons heen. Misschien ook wel in ons eigen leven. Maar ja, ik wil graag afsluiten met het gebed. Maar ook dan met het gebed dat God onze ogen zal openen en ons zal toerusten om in deze wereld werkelijk getuige van hem te zijn. Heere getrouwe God in de hemel, u bent de Almachtige. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Maar we leven op deze aarde en de Heer Jezus heeft er ook mee te maken gehad. De Satan als de overste van deze wereld die hem probeerde te verleiden, in verzoeking bracht. Maar hij is staande gebleven. En Satan moest wegvluchten. We weten van wat er gebeurd is op Golgotha. Het is volbracht. We weten van de opstanding van de Heer Jezus, dat dood en graf hem niet tegen konden houden. En heren, hem belijden wij. En wij vragen in onze persoonlijke situatie of we mogen leven vanuit zijn volbrachte werk in de vergeving van zonden. Dat het oude achter ons ligt, dat het nieuw geworden is, dat we mogen uitzien naar uw grote toekomst. Maar rust ons ook toe. Geef ons het besef wat het betekent om in Christus te zijn. Om met Paulus te mogen zeggen dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. Door hem die ons heeft lief gehad. Wij zijn zwak van moed, klein van krachten. En we kunnen niets van onszelf. En we kunnen ons ook aangevallen en bedreigd voelen. Maar geef dat we de geestelijke wapenrusting mogen toepassen. Er worden vurige pijlen op ons afgevuurd. Maar we hoeven niet bang te zijn. We mogen weten dat ons een sterke held terzijde staat. Doe ons leven vanuit hem. Geef ons de zekerheid van het geloof. Dat we in hem mogen groeien, mogen toenemen. Mogen opwassen in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. En dat we zo de boze mogen weerstaan. Heere, u kent ons. Ons eigen verleden. U weet hoe we in dit onderwerp staan. U weet wat er op onze weg komt. Misschien morgen, overmorgen al. Geef wijsheid. Geef licht. Als er een schadelijke weg is bij ons, leid ons op de eeuwige weg. Gedenk ook de gemeenten waartoe we mogen behoren. Onze gemeenten kijken veel naar het verleden. Het teren op wat er in de reformatie ontdekt is. En dat is in veel opzichten ook goed. Maar geef ook dat we zullen beseffen wat de fronten zijn in deze tijd. Satan past steeds zijn listen aan. En geeft dan wijsheid en inzicht wat er nu gaande is. En heb dank dat u in uw woord in alles al voorzien hebt. Rust uw gemeente toe met de gaven die nodig zijn. Dat alles mag zijn tot de glorie en verheerlijking van uw naam. Heb dank voor deze avond. Wees met ieder, ook de leidinggevenden, ieder die hier vanavond is. Gedenkt u ook de volgende avonden die gehouden worden in die schaapskooi avonden, opdat het tot zegen mag zijn. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot glorie van uw grote naam. Wil ons zo horen en neem onze dank aan in Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.